De periode van kerst staat natuurlijk voor de deur en daar hoort ook kou bij en dat is tot een bepaalde mate heel fijn, behalve als een zaal niet opwarmt. Maar kerst, ik denk dat we dat allemaal wel hebben, hebben we hele fijne, leuke herinneringen ook aan. En ik bedoel, ik moet altijd denken aan vroeger, mijn ouders dan thuis, dan we hadden volgens mij heet dat zo'n grammofoonplaat. En dan mijn moeder die draaide altijd één specifiek nummer op kerstochtend. En dan mochten we allemaal voor het kerstontbijt komen. Volgens mij doet ze dat nog steeds trouwens, alleen ja, dan hoor ik het natuurlijk niet meer. Maar inderdaad, allemaal dat soort dingen. 'S Avonds gourmetten bijvoorbeeld en... Daar had je echt honger naar, gourmetten bijvoorbeeld. Hè? Tenminste, ons werd aangeleerd om te zeggen van je hebt er trek in, hè? Want honger kennen we niet. Maar ergens was dat natuurlijk wel zo. En mijn ouders konden echt als allerbeste een gourmet maaltijd voorbereiden. Mijn moeder maakte een soort eigen cocktailsaus die echt verrukkelijk was. Tegenwoordig koop je dat gewoon in de winkel, maar zij mixte dat met allerlei dingen. En het was echt altijd een feest. Maar het begrip honger komen we met heel veel dingen tegen. Zo ook bijvoorbeeld met allerlei sportevenementen. Bijvoorbeeld, als we kijken op de slide die er nu op komt. Van als Messi bijvoorbeeld echt honger heeft naar een WK-titel, kan hij bijvoorbeeld best wel een beetje provoceren. Kan hij bijvoorbeeld een beetje uitdagen, hij mag naar de volgende trouwens. En kan die ons eigenlijk best wel een beetje, dat we denken van, hey, Messi verliest eigenlijk een beetje glans. Hè? Van zo'n goede speler laat zich eigenlijk een beetje uitdagen. Maar wat je ziet bijvoorbeeld bij die Argentijnen, is honger. Honger naar succes, die gaan door het vuur. En bijvoorbeeld als wij als Nederlands elftal slecht spelen tegen Ecuador, dan zeggen we eigenlijk allemaal, waar ontbrak het aan? Een gebrek aan passie. Een gebrek aan honger, aan echt willen. Zo voelt dat in ieder geval voor ons als toch wel enigszins subjectieve kijker. Trouwens, de ironie is, bij Messi is van toen Argentinië 2-0 voorstonden, toen verloren ze eigenlijk iets van die honger om te blijven gaan, om te blijven knallen. En Nederland kwam terug. Helaas niet voldoende, maar ze kwamen wel terug. Honger bijvoorbeeld kenmerkt ook Michael Jordan. Hè, een basketballer die de beroemde uitspraak had: play like you never lost, practice like you never won. Jullie kennen Michael Jordan toch wel, toch? Het zou misschien een beetje raar zijn als een persoon van 1 meter 71... wat vertelt over basketballen en niemand weet waarover het gaat, toch? Maar Michael Jordan, ja. De uitspraak, ja. Hij zei inderdaad, in het Nederlands was die uitspraak van, hey, oefen alsof je nooit hebt gewonnen en speel alsof je nooit hebt verloren. Dat was zijn uitspraak, heel beroemd. Michael Jordan bijvoorbeeld, die werd op een gegeven moment ook in zijn juniorjaren uit een basketbalteam gegooid. En in plaats van om in een slachtofferrol te komen en te zeggen van, hey, ik kan het niet en ik kom er niet, ging hij juist harder oefenen, want hij had een drive om de top te bereiken. Bijvoorbeeld bij Max Verstappen zien we dat ook. Hè, van die drive, dit is een plaatje vorig jaar toen hij zijn eerste wereldtitel won. Van, hey, er was honger bij dat hele team van, na elke keer maar van Mercedes verliezen, wij moeten die wereldtitel pakken. En de ontlading was dan ook groot toen het lukte. Ironisch trouwens, de teambaas van Mercedes, die man heet Toto Wolff, die wist van, hey, toen Mercedes zijn eerste titel won, toen wist hij van, hey, op het moment dat je maar vaak genoeg wint, kan er soms iets insluipen van tevredenheid. Van, hey, van, het is allemaal wel goed. Dus ging hij leren van andere voetbalteams in het verleden die veel succes hadden en waar het succes op een bepaald moment wegvloeide. Zoals de voetbalclub Manchester United. Want hij wilde leren van, hey, maar wat zorgt ervoor dat een team succesvol blijft? En allemaal herkennen we dit wel op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld, ik heb vroeger wel eens hardloopwedstrijden gerend. En ik sta uiteraard nooit helemaal vooraan, want daar staan de echte atleten. He, dat zijn van die mensen met hele strakke sportkleding. He, dat lijkt wel een soort wandelende reclame van bijvoorbeeld Nike. En als je dat ziet, dan denk je, hey, dat zou ik ook wel aan willen. En dan probeer je het en dan zegt je vrouw, moet je niet doen. Niet doen. He? Maar dat zijn van die mensen met 10% lichaamsvet, super strak, mager, sterk, kin omhoog. Maar dan gaat het startschot. En dan springen ze weg. Dat gaat echt super. En het is ook niet meer rennen. Het lijken meer een stel antilopies op de Serengeti in Afrika. Dat is niet normaal. Die mensen die springen over het parcours. Bijvoorbeeld daarachter zien jullie nog, tenminste achter mij, voor mij is het achter jullie, hè, zie je ook Eliud Kipchoge. Als je zo'n persoon ooit hebt zien rennen, dat gaat zo verschrikkelijk hard. En als ik dat zie, dan denk ik van, hé, dat zou ik ook wel willen hebben. ik wil eigenlijk ook wel zo fit en sterk zijn. En zo'n goed strak shirtje aandoen. Hè? Dat mijn buurman tegen me zegt, hey, heb je het shirtje van Lars aangedaan? Dat die zegt dat dan. Maar helaas, het is niet zo. Want dan ga ik denken aan de levensstijl die erachter zit. En terwijl ik bijvoorbeeld 's avonds in het weekend met de buren, dat we nog een lekker wijntje drinken om 12 uur 's nachts, die echte atleten, hè, mensen die vooraan bij de startstreep willen staan, die liggen al 3 uur op bed nadat ze net daarvoor een maaltijd hebben gehad van rijstwafels met water. Hè, of als ik lekker overdag en geniet van een heerlijke ijstaart, weet je, zijn zij, of het nou een klamme zomerse dag is of een hele koude ochtend, zijn zij altijd aan het trainen. Als ik bijvoorbeeld aan het rennen ben, dan ben ik gewoon gezellig met een vriend aan het praten over wat gebeurt er in me, of hoe gaat het met jou, of we bespreken gewoon sportdingen. Maar deze mensen die zijn aan het uittesten hoe ver ze kunnen gaan totdat hun longen klappen, allerlei intervaltrainingen. En uiteindelijk maak ik een soort kosten-baten-analyse en dan bedenk ik van, ergens wil ik dit leven wel, maar niet de levensstijl die erachter zit. Daarvoor ben ik eigenlijk niet bereid. En de eerlijke vraag is, hoe zit het dan eigenlijk met onze relatie met Jezus? Willen we dit leven wel, net zoals dat ik eigenlijk wel, hè, die sterk afgetrainde hardloper wil zijn, die vooraan bij de streep staat, maar eigenlijk wil ik die levensstijl niet? Zit dat ergens ook zo bij ons? Onze visie is ergens, als we eerlijk naar onszelf kijken, dat we soms best wel tevreden zijn met wat we van God ervaren, hoe we God kennen. En Danny eindigde vorige week en die zei iets over het voeden van het kindje Jezus. En hij zei het volgende: als de Heilige Geest niet een veilige plek in je leven heeft waar hij wordt gevoed en gekoesterd, dan groeit het niet. Het groeit niet als je hem geen aandacht geeft. En trouwens, om een beetje een kader te schetsen, vanochtend is het niet een preek wat gaat over verwijten, wat we allemaal niet goed doen of wat dan ook. Vanochtend is een preek waar we eerlijk kijken van, hey, als we gewoon simpelweg kijken naar het leven van Jezus, naar hoe dient een relatie met God eruit te zien, en dan eerlijk in de spiegel te kijken van, hey, hoe ziet mijn leven er gewoon uit? En als we het hebben over honger en dorst, eigenlijk een aantal gewoon uitgangspunten. Allereerst, wij zijn degene die bepalen wat ons niveau van honger is naar God. Bijvoorbeeld, laten we eens kijken naar de context van een familie. God heeft familie geschapen, heeft het huwelijk in stand ontworpen, als het ware. En ergens zit er iets in van, mijn kinderen, Lars en Noor, die kunnen mij altijd benaderen. Marjolein kan mij altijd benaderen. Ik kan hun altijd benaderen. En zo kunnen wij God eigenlijk ook, als het ware, altijd gewoon benaderen. De Bijbel spreekt over God is de Vader, wij zijn zijn kinderen. Of Jezus is de bruidegom, wij zijn de bruid. Het spreekt altijd in de context van relatie. De vraag is eigenlijk van, en we gaan meteen een beetje de diepte in. Als wij, zoals wij de relatie met Jezus zouden benaderen, als wij dat zouden toepassen op onze vrienden, op onze familieleden, hoe zouden die relaties er dan uitzien? Beseffen we ons wel eens bijvoorbeeld dat de Heilige Geest een persoon is. Niet een soort ergens vage invloed, maar echt een persoon. Als ik met een goede vriend in de auto zou zitten, 20 minuten, zou het raar zijn als ik totaal niks tegen hem zou zeggen. Maar toch doen we dit met de Heilige Geest ergens wel zo op deze manier. Vanochtend deel ik soms ook iets over een stukje opwekkingsgeschiedenis. En 200 jaar geleden leefde er een man genaamd Charles Finney. Sommigen zullen wel eens van hem hebben gehoord. Hele bijzondere man. Hij leefde in de tijd van die periode in de opwekkingsgeschiedenis, wordt aangeduid in Amerika als de Second Great Awakening. En deze man Charles Finney, die bekeerde en werd God, door God echt machtig gebruikt, om het zo te zeggen. En hij had zo'n bepaalde, als hij in een dorp kwam, kwam er een soort van geest van, hey, dat mensen gingen beseffen van, hey, er klopt iets niet met mij, ik moet me bekeren. Simpelweg soms als de trein stopte en hij stapte even uit, werd dat dorp, die stad, werd aangeraakt. Een van zijn beroemdste verhalen is van dat hij op een bepaald moment de fabriek inliep en zonder dat hij een woord zei, begon de een naar de ander begon te huilen. En de eigenaar van de fabriek had door van, hé, hier gebeurt iets. Die zei, stop allemaal met werken. En ze hadden dagenlang hadden ze bijeenkomsten waar de kracht van God zichtbaar werd. Maar het bijzondere bij deze Charles Finney is dat er een man altijd met hem meeging. En gedurende ongeveer 10 jaar. Dat hij echt, zeg maar, opwekkingsrallies had, of geef het een woordje. En deze man, die heette Daniel Nash. En deze man die was zelf ook op een bepaald moment dominee of voorganger geweest. Kende ook wel gewoon de kracht van God, maar werd op een gegeven moment weggestemd uit zijn kerk, omdat hij te oud was. Hij was 42. En deze man die raakte ook, ik dacht blind, had in ieder geval lichamelijk ongemak, en hij raakte thuis. En in plaats van dat hij ook thuis eigenlijk ging jammeren en de weg met God kwijtraakte, kwam hij er veel sterker uit. En wat gebeurde er elke keer als Charles Finney naar een bepaalde stad ging, een dorp, ging deze Daniel Nash, ging daar 3 weken daarvoor, ging ook naar die stad, ging ook naar dat dorp. En wat deed hij? Voor weinig geld huurde hij gewoon simpelweg een kelder. En soms 2 of 3 weken ging hij gewoon bidden voor wat er gebeurde in die stad, in dat dorp. Bijvoorbeeld de namen van mensen die volgens hem echt bekering nodig hadden, die schreef hij op en dan gingen ze gewoon voor bidden. Soms 3 weken lang, in een gewoon simpelweg een kelder. Niet iets waarvan we denken van, nou, dat zouden we snel doen. Maar Charles Finney zei iets heel bijzonders. Hij zei van, elke keer voordat de eerste bijeenkomst begon, kwam Daniel Nash naar me toe. En hij zei van, hey, de Heer is hier aanwezig. En Charles Finney zegt in een periode van 10 jaar, hij zegt, nog nooit heb ik meegemaakt dat hij ernaast zat. Want Charles Finney wist het van de kracht, of nou laat ik het anders zeggen. De strijd in het natuurlijke kan je pas winnen als je de strijd in de geestelijke gewesten hebt gewonnen. Heel bijzonder. En bijzonder is ook, toen Daniel Nash overleed, stopte die bijeenkomsten ook. Want Charles Finney wist het, hier zit de echte kracht in. Maar hier is het ding. Deze Daniel Nash, die had het geheim te pakken van in Gods aanwezig zijn. Gods aanwezigheid zijn. Om gewoon heel dicht bij God te leven. Hij was liever 3 weken met God in een kelder dan allerlei andere dingen te laten entertainen. Je ziet dit bijvoorbeeld ook terug met Mozes. Mozes komt uit Egypte met het volk, gaat naar de berg Sinaï. En God is op een bepaald moment boos op het volk. En Mozes zegt van, tenminste God zegt eigenlijk van, hey, ik ga niet meer met jullie mee, maar een engel gaat met jullie mee naar het beloofde land. En wat zegt Mozes? Ik ga liever niet naar het land van melk en honing en overvloed waar alles goed is, maar ik ben hier liever in de woestijn met u. Liever in de kelder met u dan in alle overvloed zonder u. Dat is eigenlijk wat Mozes zei. Heel bijzonder eigenlijk. Nog iets over honger. Honger is ook de bepalende factor om intimiteit en vertrouwdheid met God te krijgen. En daarnaast, je krijgt ook honger waarmee je je voedt. En er is iets met trek wat gewoon heel belangrijk is. Bijvoorbeeld als ik 's avonds thuis kom en Marjolein heeft gekookt. Van als ik daarvoor, dit gebeurt trouwens niet heel vaak wat ik nu zeg. Maar als ik daarvoor de koekjeskast helemaal plunder en snoep ga eten, dan gebeurt er iets met mijn trek. Mijn trek gaat weg. Dat is vrij logisch. Wat zij voor me heeft gekookt in dit geval, daar heb ik niet meer zoveel zin in. Want mijn maag is gevuld. Maar wel met allerlei dingen die uiteindelijk niet goed voor me zijn. En zo werkt het eigenlijk ook gewoon met ons. En wij bepalen namelijk hoe vaak we God benaderen en waar we trek in hebben. Laten we eens gaan naar Psalm 42. Die staat op de volgende slide. En dat is een psalm waar het volgende staat. We zingen er ook wel eens over, dus het zal bekend voorkomen. Gelijk een hinde die naar waterbeker smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen voor Gods aangezicht en voor Gods aangezicht verschijnen? En een paar versen later staat dan, hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten. In dit stukje zit een ontzettende dorst en honger naar God bij David. Hij zegt vervolgens ook van, hey, die honger, die heeft betrekking op mijn ziel. Hij zegt ook van, op het moment dat ik mijn ziel uitstort, dat gebeurt pas als ik me God eigenlijk zijn werken herinner. En dat, daar hieraan staat, hieraan wil ik denken. Dat kan ook worden vertaald met herinneren. En als je naar het Hebreeuws gaat, kom je bij een woordje en dat, of bij een woord. En dat woord dat is het woord zakar. En dat betekent dus wat ik net zei, herinneren. En het is herinneren als van, ik moest de tafel dekken en ik ben het vergeten, maar nu weet ik het weer. Hè, dat type herinneren. Maar het betekent ook eigenlijk constant naar boven halen. Constant jezelf herinneren. Mediteren. Waar gaat het over? En eigenlijk zegt David eigenlijk in dit stuk, mijn verlangen in mijn gedachten, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik mijn ziel blootleg. Dat ik eigenlijk laat zien wat gebeurt er in mijn ziel. Honger ten diepste is verlangen naar eigenlijk iets groters. En heeft alles, maar dan ook werkelijk wel alles te maken met mijn keuzes. Hoe meer je je hart vult met dingen van God, hoe meer je ernaar gaat verlangen. Het heeft ook niks te maken met positie. Ik bedoel, mensen die op het podium staan, of zoals ik nu hier sta te spreken, dat betekent niet dat per se ik honger heb naar God, dan wel niet. Het heeft daar niks mee te maken. Het heeft ook niks te maken met welke talenten je hebt. Ik bedoel, ik kwam er al snel achter in mijn leven van, allemaal doen we dat wel eens, toch? In alle eerlijkheid, we vergelijken onszelf heel vaak. Dat is trouwens niet per se een goed iets, hè, want God heeft ons gewoon uniek geschapen. Maar ik kwam er al snel achter van bijvoorbeeld, ik kan gewoon goed nadenken, maar er zijn mensen die echt serieus veel slimmer zijn. Ik had bijvoorbeeld een broer boven mij van, dat was zo'n broer die dan op 6 VWO met een wiskunde B een 10 had op zijn eindlijst. Dus dan kwam ik bijvoorbeeld uit school en dan zei ik van, nou, mijn wiskunde ging best wel, ja, ging gewoon goed. Ik zat er goed in, een 7,5. En dan kwam hij thuis en dan zei hij, ik baal zo, ik heb echt een grote blunder gehaald. En dan vroeg ik, welk cijfer had je? Ja, 9,7. Weet je, zo'n persoon. Hè, ongelooflijk van de drive en gewoon de intelligentie die hij had. Ik kwam er ook al snel achter van, ik kan goed piano spelen, maar er zijn mensen die echt veel beter kunnen piano spelen. Ik kan één instrument bespelen. Ik bedoel, Maurien bijvoorbeeld, die speelt elk instrument wat je hierachter ziet staan. Ik geloof pas als hij een instrument niet kan spelen, als hij het instrument gewoon niet kent. Maar bijvoorbeeld Maarten, die speelt ze nu ook allemaal. 10 jaar geleden kon hij nog met moeite de maat houden op het drumstel. Ja? Maar bijvoorbeeld enkele weken geleden bij die musical message speelde hij in zijn eentje piano, voortreffelijk, terwijl hij dat ooit er maar een beetje bij deed. En het leuke is, ze kunnen allebei nog zingen ook. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik gewoon niet kan. We gingen wel eens nummers schrijven en dan gingen Veerle en ik waren ermee bezig en dan moest ik een stukje zingen, tenminste van dat had ik in mijn hoofd. En dan zei ze, je klinkt net als een schildpad. En dan dacht ik weet geen eens hoe een schildpad klinkt, maar in ieder geval dit. Overigens, van Marlijn en ik vonden het altijd heel belangrijk om bij de jeugd, dat iedereen altijd open en eerlijk was. Dit was wel een moment dat ik dacht van misschien zijn we wat doorgeslagen, moeten we ook wat doen met tact. Maar goed. En ook al geloven sommigen het niet, weet je, hoe koud het ook is, ik kan ook niet heel goed dansen. Weet je, dat is echt, ook dat soort dingen kan ik echt niet. Maar er is wel één ding wat ik wel kan. En dat kunnen we allemaal, wat niet afhangt van talenten. Ik kan hongerig zijn naar God als enig ander. Het hangt niet af van mijn talenten, wat ik wel of niet kan. Ik kan hongerig zijn naar God als enig ander. In Spreuken 27, vers 7, staat een tekst die altijd veel met me doet. Daar staat namelijk, een verzadigd mens vertreedt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Een wat recentere, simpelere vertaling zegt, iemand die genoeg te eten heeft, laat lekkere dingen staan. Maar iemand die honger heeft, eet zelfs dingen die niet lekker zijn. Dat wat daarboven staat, een verzadigd mens vertreedt. Dat vertreedt, dat betekent eigenlijk van, ik wil er niks mee te maken hebben. En stel je nou voor van, ik begon in mijn intro van, Kerst, daar hoort lekker eten bij. He, zo beleven we dat. En vaak slaan we er zelfs middagmaaltijden voor over. Want dan zitten onze maag in ieder geval is goed leeg. Dat we echt kunnen genieten van al het lekkere wat op tafel staat. En op eerste kerstdag leven we ons een uur lang uit. Goede wijn, lekker eten, heerlijke gourmetten. En de volgende dag, tweede kerstdag, doen we het weer. Maar als we op de derde kerstdag het weer zouden doen, op een bepaald moment hebben het er gewoon helemaal mee gehad. Weer die vleesjes, weer de sausjes, hoe lekker ze ook zijn. Het ding is, van waar we eigenlijk eerst ontzettende trek in hadden, waar we naar verlangden. Op de derde dag hebben we er eigenlijk helemaal niet meer zo'n trek in en willen we het eigenlijk niet meer hebben. Het woordje honingzeem, in die simpelere vertaling, daar staat het eigenlijk niet meer. Maar daar zit een verhaal achter. Honingzeem, dat was eigenlijk wat deden de Israëlieten elke keer als hun kind, hun zoon of dochter, een tekst uit de Bijbel kon voorlezen of opnoemen, uit zijn hoofd kon vertellen, dan gaven ze een stukje honing aan die kinderen. En waarom? Omdat ze eigenlijk wilden dat kinderen leerden van Gods woord linken we aan eigenlijk iets zoetheids, iets zoets. Er zit een bepaalde link in. En wat eigenlijk in deze tekst staat, is van, hè, omdat er ook staat honingzeem. Er staat van eigenlijk een verzadigde ziel wil eigenlijk niets te maken hebben met het woord van God. En dan wordt het opeens serieus. Van wanneer is mijn ziel als het ware verzadigd? Net zoals dat ik op een bepaald moment geen zin meer heb om te gaan gourmetten. Een verzadigde ziel pikt ergens niets meer op van wat God heeft. Laten we eens gewoon het hebben over onze ziel. Een goede vriend van me, die zei ooit, van, die zat ooit in een kerk, en daar zeiden ze eigenlijk, de ziel, ja, dat is voor zielige mensen. En als we heel eerlijk zijn, in evangelische kerken, we benaderen dingen heel vaak geestelijk. En dat is absoluut uiteraard ook deels terecht. Maar we vergeten soms ook gewoon dat we een ziel hebben, wil, emoties, een manier van denken. De waarheid is, je ziel doet er ontzettend toe. Je emoties doen er gewoon toe. Hoe je denkt, doet er toe. En eigenlijk wat voor ons lichaam geldt, geldt ook voor onze ziel. In het bedrijfsleven vaak wordt er een uitspraak gebruikt die voor velen van jullie bekend zal voorkomen. Dat is namelijk garbage in, garbage out. Als er vuil is wat je erin stopt, kan je niet verwachten dat de uitkomst goed is. En de manier waarop we denken is dus eigenlijk gewoon ontzettend belangrijk. En voor sommige dingen is het gewoon simpelweg zo. Je kan bidden totdat je een ons weegt en demonen uitjagen van alles en nog wat. Maar soms is het ook gewoon simpelweg dat de Bijbel zegt van, hey, je moet gewoon simpelweg je manier van denken veranderen. En dat eigenlijk de enige manier om dat te doen is heel dicht bij God leven, zijn woord lezen. Wat gebeurt er in me? Gewoon naastleggen van, wat zegt de Bijbel? Zitten er leugens in mijn hart waar ik ben gaan geloven? Misschien wel onbewust, maar wel van die ik gewoon moet gaan veranderen. En heel veel, of hoe het met onze ziel gaat, heeft ook gewoon te maken met door welke lens kijken wij. Bijvoorbeeld als we onze lens laten beïnvloeden door bijvoorbeeld de media. Als we bijvoorbeeld heel veel ons laten beïnvloeden van hey, door nieuwsberichten, door alles wat er staat. Dan is de kans groot dat we door een lens kijken die niet van God is. En misschien is het zelfs wel een beetje zo van, trouwens, ik heb helemaal niets tegen de media, maar het is wel zo, slecht nieuws verkoopt. Er zit gewoon een reclameagenda achter en dat soort dingen. En je kan, laat ik het anders zeggen. Als ik meer input krijg van de media dan van Gods woord, van zijn getuigenissen, dan is misschien wel mijn hopeloosheid of mijn ontmoediging ergens gewoon simpelweg mijn schuld. Wat je ook in deze tijd heel veel ziet, is ook een lens dat heel veel mensen luisteren naar influencers. Mensen die het hardste schreeuwen. Hè? Of het wordt maar vaak genoeg iets verteld. En als iets maar vaak genoeg wordt verteld, dan gaan we het vanzelf geloven. Dat soort dingen is ook gewoon simpelweg niet waar. Wat ik bijvoorbeeld, ik moest van de week nog denken, op LinkedIn zie je wel eens van die berichten. En wat ik tegenwoordig best wel vaak tegenkom, zijn gewoon jongeren bijvoorbeeld, of ouders van jongeren die delen van, hey, mijn zoon of dochter, die heeft een einde gemaakt aan zijn of haar leven. Gewoon een stukje hopeloosheid wat er is. En ik weet uit allerlei onderzoek dat dit soort statistieken onder jongeren echt ontzettend hoog zijn. Veel hoger dan 20, 30, 40 jaar geleden. En ergens is het misschien ook wel helaas logisch. Want als wij leren aan onze jongeren op scholen van hey, je stamt af van een aap, er is geen doel in dit leven, je bent hier per toeval, je hoeft nooit in je leven verantwoording af te leggen. Is het dan ergens logisch dat ze op een gegeven moment denken, wat doe ik hier? En we kunnen vaak genoeg herhalen over dingen over een evolutietheorie, maar dat betekent nog niet dat het waar is. En ergens weten we dat ook. Ik bedoel, als ik zou zeggen van hier naast me is nu niks, van binnen 3 kwartier ontstaat er uit niets iets, dan zou waarschijnlijk jullie zeggen van, ik weet niet of het helemaal goed met hem gaat. Maar als ik dan zeg van, nee, maar dat duurt 2 miljoen jaar, dan denken we, logisch. Maar het is natuurlijk helemaal niet logisch. Wat de meerderheid zegt, betekent niet altijd dat het waar is. Ook bijvoorbeeld social media, de hoeveelheid onzin en dergelijke die erop staat. En toch, als we ons daar veel mee vullen, dat doet iets met onze ziel. En ik kwam een onderzoek tegen van de Universiteit van Harvard, toch een bekende universiteit. En die zei van, ongeveer 5% van de beslissingen nemen we bewust. Dus met onze vrije wil. 95% van onze beslissingen nemen we onbewust. Dus eigenlijk zonder er goed over na te denken. En het ding is, ons onderbewustzijn onthoudt informatie wanneer we dat niet bewust proberen. En beïnvloedt ons gedrag zonder dat we ons daar bewust van zijn. Maar ons onderbewustzijn wordt dus gevoed door bijvoorbeeld de muziek die we luisteren, de media waar we naar kijken, de kranten die we lezen, allemaal dat soort dingen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, dat zie je veel bij jongeren, dan zeggen ze van, hey, de muziek is zo lekker, de beat is zo goed en het staat toch maar op de achtergrond. Maar dat jij het niet hoort, de muziek, betekent het niet dat het niks doet met je onderbewustzijn. Andersom werkt het natuurlijk ook zo met Gods woord. Heel vaak zeggen we, ik lees het wel, maar ik sla het niet op. Ja, dat denk je. Maar je onderbewustzijn slaat het wel degelijk op. En we beschermen onze ziel eigenlijk waarmee we het voeden. Het probleem ook vaak is, heel vaak zien we onszelf ook niet als een nieuwe creatie. De Bijbel spreekt van, hey, als je Jezus hebt aangenomen, ben je nieuw. Maar heel vaak zien we onszelf nog zo als die persoon, eigenlijk nog die zondaar. Terwijl de Bijbel zegt van, nee, je bent geen zondaar meer, je bent een heilige geworden. En in Romeinen 6 zegt Paulus op een gegeven moment ook zo van, hey, je moet jezelf zien als dood voor zonde. Er staat zo mooi volgens mij in Romeinen 6 vers 11 van, dood spreekt een taal die niets voor je betekent. En God spreekt je moedertaal. Ja, je bent levend voor God, dood voor de zonde. Dat is wat Jezus deed. Wat trouwens ook zorgt van als soms onze ziel zo vol zit van allerlei prikkels, van social media, van media. Wat er gebeurt is dat we Gods stem niet meer gaan verstaan. Het komt gewoon niet meer boven het lawaai uit. Of anders gezegd, onze ziel is gewoon verzadigd met andere dingen. En eigenlijk, als we dan kijken naar het leven van Jezus, en hoe dat staat van hoe wij leven. Laten we niet verrast zijn dat we niet leven zoals Jezus, als we ons leven allemaal vullen met andere dingen. Met andere inferieure werkelijkheden, om het zo te zeggen. En ik kwam een studie tegen van Microsoft. En ze gingen ooit kijken van wat is de concentratieboog van een mens en wat is de concentratieboog van een goudvis. En in 2000 kon een gemiddeld persoon nog 12 seconden zijn concentratie vasthouden. Trouwens, een goudvis kan 9 seconden lang zijn of haar goudvis vasthouden. Maar in 2015 was de concentratieboog, nou, laat ik het anders zeggen, we zijn ingehaald door de goudvis. Want we kunnen nog maar 8 seconden als mensen onze concentratie vasthouden. Dat gaat dus eigenlijk heel hard achteruit. Wat trouwens wel leuk is, want wij maken natuurlijk wel eens grapjes over de preken van Danny. het duurt te lang. Maar ten diepste is het zo van, onze zielen zitten gewoon soms zo vol dat we gewoon niet meer weten wat het is om gewoon 40 minuten lang naar iets te luisteren. Dat is eigenlijk waar het echt om gaat. Ik weet nog, mijn vader die zei altijd, die preekte vroeger in een kerk in Roosendaal, dat was ook echt een beweging van God. Hij zei, de mensen die daar zaten, en hij preekte echt serieus, waren vaak langer dan een uur. En mensen zaten daar gewoon aantekeningen te maken. Maar als je dat net als een ui helemaal afpelt, waar kom je uiteindelijk bij de kern uit? Dat is wel van een stukje honger. Van, hey, ik wil kost wat kost meer van God. En wat eigenlijk blijkt van die goudvis is van, hey, de manier waarop we aandacht kunnen vasthouden gaat al jarenlang achteruit. En een grote boosdoener, dat zal niemand verbazen, is uiteraard de iPhone, hè? De smartphone. Maar tegenwoordig de meesten hebben een iPhone. Hè, want dat zorgt ervoor dat er zoveel informatie eigenlijk altijd beschikbaar is. Dat ieder moment kunnen we een mega bulk aan informatie kunnen we tot ons nemen. En dat zorgt er eigenlijk voor van dat marketingmensen een enorm probleem hebben. Want die denken van, hoe kunnen we nou mensen eigenlijk triggeren? Bijvoorbeeld, inderdaad, op een van die plaatjes zie je YouTube staan. Wat ze bij YouTube hebben gedaan, is van, als je een filmpje opent en je hebt de niet betaalde versie zoals ik, dan staat er heel vaak van, over 5 seconden kan je deze reclame overslaan. Waarom doen ze dat? Omdat ze weten, na 5 seconden zijn we toch iedereen kwijt. Dus of we stoppen alle belangrijke informatie in de eerste 5 seconden, of we triggeren iemand op zo'n manier dat iemand langer blijft kijken. De cultuur die we hebben, heeft eigenlijk een enorm probleem met verveeldheid. En als we heel eerlijk zijn, herkennen we dat misschien ook wel bij onszelf. Hoe kunnen we Bijbel lezen of bidden of een preek luisteren die langer misschien nog 40 minuten duurt, als we eigenlijk al heel snel constant een soort shot dopamine nodig hebben? He, dat is een stofje wat hersenen aanmaakt op het moment dat je bijvoorbeeld je telefoon opent en prikkel krijgt. Hoe kunnen we uitrusten op zondag als we heel de tijd maar die shot dopamine nodig hebben? Als we constant maar afwisseling nodig hebben? Wat je ziet in het leven van Jezus is dat Jezus de meest drukke persoon was. In de zin van iedereen wilde iets van hem. En toch had hij geen haast. Hij had gewoon rust. Hij hoefde zich niet te haasten. Hij was zelfs op een bepaald moment 4 dagen te laat toen zijn vriend Lazarus dood was. Maar hij had ook het antwoord. En heel vaak zeggen we bij bijvoorbeeld het volgen van Jezus van, dat klinkt mooi, maar ja, ik heb een drukke baan. Ik studeer nog. Ik heb kleine kinderen. Ik ben aan het trainen voor een marathon. Of ik ben gewoon een extravert persoon. Maar het ding waar het echt over gaat is van, is niet een gebrek aan tijd. Er is meer dan tijd genoeg. Het is van, waar vullen we onze ziel mee? Het ding met corona is, corona bracht dat, als we heel eerlijk zijn, pijnlijk naar boven. Want altijd konden we zeggen van, we hebben niet genoeg tijd. Maar toen corona kwam in maart 2020, hadden we allemaal meer dan genoeg tijd. Je kon toch nergens heen. Je kon nergens naartoe. We konden verder, ja, weet je, restaurants waren dicht, parken waren dicht. Er was tijd genoeg. De vraag die we onszelf moeten stellen is van, hoe hebben we die tijd besteed? Vulde dat zich op met andere hobby's? Of was het toen van, hey, ik wil deze grote God die mijn hele leven heeft veranderd, wil ik echt leren kennen? En als we naar de volgende slide gaan, waar ik me meer en meer bewust van ben. Ondertussen, ik ben natuurlijk niet heel oud, maar ook niet meer de jongste, ik zit er zo mooi lekker tussenin. He, dat is het voordeel. Je weet nog hoe het is om 20 te zijn, maar ondertussen is 50 dichterbij dan 20. Maar eigenlijk, ons leven is allemaal als deze zandloper. Het enige is, we weten niet hoeveel zand erin zit. We stijgen 1 keer op en we landen 1 keer. En that's it. De Bijbel spreekt van dit hele leven op aarde is hier maar ontzettend kort. En ik had voor mezelf zoiets van, ik wil mijn leven niet verspillen met honger krijgen naar allerlei, om het zo te zeggen, domme dingen die totaal geen eeuwigheidswaarde hebben. Dat betekent niet dat ik er niet van hou om gewoon lekker een Tour de France te kijken of wat dan ook. Daar heb ik het niet over. Maar wat vult nou echt onze tijd? Als ik mijn dag begin, vul ik mijn tijd met gewoon dicht bij God zijn, bijbelteksten in mijn hoofd opnoemen, dat mijn ziel gewoon tot leven komt, mijn geest tot leven komt. Of ga ik op social media scrollen, bijvoorbeeld. Dat soort simpele dingen. Hierbij ook van, als we kijken van, wat is nou echt Gods droom geweest? En ik denk dat Gods droom echt altijd is geweest, is relatie met ons hebben. Relatie met een ieder van ons hebben. Dat is misschien wel in de kern de boodschap van kerst. Wat Danny zei vorige week van, het draait om ons. Dat is waarvoor God, dat is waarvoor Jezus het deed. God had een droom om de connectie met ons te herstellen. Maar wij zijn vaak, nogmaals, heel erg afgeleid. Misschien zit je hier vandaag wel en heb je een succesvol bedrijf. Maar aan de andere kant is je huwelijk wel beëindigd. Of je kinderen hebben hun droomopleiding, zitten op een goede universiteit of je bent helemaal tevreden. Maar je hebt ze nooit de weg van Jezus geleerd. Je hebt titels voor en achter je naam. Maar je hebt eigenlijk door schande geleerd dat intelligentie echt wat anders is dan wijsheid. Je hebt geld verdiend, maar je bent nooit rijk geworden in de dingen die er echt toe doen. Of je hebt alle 14 seizoenen van je favoriete serie gekeken, maar je hebt nooit geleerd om te genieten van gebed. Het ding is, we verspillen gewoon ontzettend veel tijd met elkaar. De gemiddelde man bijvoorbeeld, voordat hij 21 wordt, heeft 10.000 uur besteed, gemiddeld hè, aan computerspelletjes. In 10.000 uur kan je het Olympisch waterpolo-team halen, kan je het hele Nieuwe Testament uit je hoofd leren, kan je een bachelor en een mastergraad halen, weet je alles van de archeologie van Papua-Nieuw-Guinea, je weet alles. Of je haalt level 4 van Call of Duty, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe we onze tijd besteden, bepaalt wel hoe we ons leven doorbrengen. En wat we zien als mensen, we willen tijd en ruimte willen we te snel af zijn. Ergens willen we als God zijn. We willen elke nieuwe film bekijken, elke nieuwe podcast luisteren, elk boek lezen. We willen elke roadtrip maken. We willen naar elk land reizen. We willen een nieuw stempeltje in ons paspoort, vandaar zijn we geweest. We willen naar het nieuwe restaurant. Als er nieuwe mensen in de kerk komen, willen we ze leren kennen. Dat is trouwens een goed iets, weet je. Maar constant willen we wel iets. Er zijn allerlei dromen, dingen die we willen najagen. We willen de beste zijn, we willen prijzen winnen. We willen maatschappelijke problemen oplossen. Hashtag FOMO. Als we niet oppassen, dan vergeten we misschien wel op een gegeven moment van dat we een ziel hebben. Omdat we zo haastig zijn. Omdat we zo gejaagd leven. Het hele leven voelt soms gewoon aan als een soort ratrace. We rennen maar rond. En als we heel eerlijk zijn, als we kijken naar die zandloper, over 1 miljoen jaar maakt het niks uit of jij in de directie kwam van dat bedrijf. Of dat je vrouw een boek heeft geschreven. Tuurlijk, al die dingen doen ertoe bij God. Maar in de kern, ten diepste in de kern, draait het erom, kende je Jezus? Had je een relatie met hem? Dat is uiteindelijk de kern. In Openbaringen 3, in Openbaringen, schrijft op een gegeven moment Johannes naar diverse kerken. En sommige zijn best wel pittig. En het stukje wat ik hier heb, is eigenlijk een stukje naar de kerk van Laodicea. En dat wordt vaak gezegd van, dit was eigenlijk de kerk van voor in de laatste dagen. Hiermee wordt het vergeleken. En dan staat het volgende. Dit zegt de Amen, de getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. Wat dat trouwens betekent is van dat God als het ware zegt, hey, ik vertel je de waarheid iedere keer. En ik vertel je die waarheid of je het nou wil horen of niet, want ik hou van je. En dit zegt hij, die het begin is van alles wat God heeft gemaakt. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet ook dat jullie geloof niet koud is en ook niet heet. Was jullie geloof maar koud of heet, maar het is lauw. En omdat jullie niet koud of heet zijn, maar lauw, zal ik jullie uitspugen. Jullie zeggen, wij zijn rijk. Daar hebben we zelf voor gezorgd. We hebben aan niets tekort. Maar jullie hebben helemaal niet door dat jullie geestelijk gewoon zielig en arm en blind en naakt zijn. Trouwens, ik heb het hier niet over per se dat dit voor ons allemaal geldt. Nogmaals, dit is niet de preek van verwijten. Dit is niet zoals we communiceren. Maar het is wel een hele eerlijke spiegel. Wat hier namelijk speelt is het volgende. Deze kerk zat eigenlijk zo vol, hadden zo'n vervulde ziel, om het zo te zeggen, dat ze helemaal niet meer door hadden wat de werkelijke staat van hun ziel was. En deze tekst kan ook iets oproepen dat we denken, het gaat hier over geld. Laodicea was bijvoorbeeld een hele rijke stad, hè, van oorsprong. Maar ten diepste gaat het niet over geld. De auteur van veel psalmen, David bijvoorbeeld, zegt in heel veel psalmen van, ik ben hongerig en dorstig naar God, ik ben arm. Maar David was helemaal niet arm. David, bijvoorbeeld aan zijn zoon Salomo, liet hij 4000 ton aan goud achter, 40.000 ton zilver en zoveel koper en brons dat het niet gewogen kon worden. Dat je bezit hebt of dat je rijkdom hebt in de zin van geld, betekent niet, dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat er hier over, waar vul je je ziel mee? En het is simpelweg met God zo ook. God wilde heel graag bij David zijn. En waarom? Omdat David hongerig was naar God. En God vond het zelfs zo bijzonder dat David als het ware een upgrade kreeg van koning. Want David werd ook later een profeet. Dat gebeurde bij geen enkele andere koning. Alsof God zei van, hey, jouw honger is zo aanstekelijk, ik wil gewoon graag bij je zijn. En zo werkt het bij ons toch ook. Bij sommige mensen zijn we liever dan bij andere mensen. Ik ben liever niet bij mensen die me niet mogen, of die me niet aardig vinden, of die me negeren. God vindt het ook fijn om bij mensen te zijn die aandacht voor hem hebben. Het afgelopen jaar denk ik dat we hier in de kerk zoveel meer hebben gezien van bekeerlingen, mensen die een keuze voor God hebben gemaakt. Ik heb zoveel meer kracht van God gezien dan alle jaren daarvoor. Genezingen, mensen die op bid stonden, genazen en hier rondjes aan het rennen waren. Of als we gewoon simpelweg voor mensen aan het bidden waren dat de pijn van een 8 op een schaal van 10 naar een 2 ging. En een jeugdweekend waar de ene naar de ander werd aangeraakt, gewoon door Gods aanwezigheid, inclusief mezelf. En dat soort dingen maken mij ten diepste ook hongerig naar God. Maar ik besef ook, het is ergens niet moeilijk om een bepaalde periode hongerig te zijn voor God. Dat is vaak niet zo heel erg moeilijk als je veel dingen meemaakt, als je veel dingen ziet. Alleen je merkt vaak ook van dat ons hart ons heel vaak weer zachtjes terugtrekt. Van, waartoe doet het echt in dit leven? Ik merk het bij mezelf, dat soort dingetjes heel snel. Als er een Tour de France is, 's ochtends lekker beginnen met een podcast over de Tour de France. Welk parcours is er vandaag, dat soort dingen. Het zit hem soms in de hele subtiele dingen. Dat is niet per se zonde, maar het is wel wat iets van je devotion, we hadden het er net over, van je toewijding eigenlijk rooft van wat God soms van je vraagt. En eigenlijk wil ik afsluiten met een stuk uit een film. En het is geen christelijke film, maar er is wel een stuk wat me altijd heel erg raakt. En dat is de film Rocky. Sommigen kenden het wel. En in Rocky 3 kent eigenlijk de Rocky best wel wat voorspoed. Het was altijd iemand die zich als het ware naar de top moest boksen. En in het derde seizoen, of de derde serie, de derde film, kent hij echt voorspoed. Hij loopt netjes rond in een pak en hij wil eigenlijk met pensioen. En er wordt een standbeeld voor hem onthuld en zijn trainer Mickey is er ook bij. Maar er is ook een persoon die hem wil uitdagen. En die daagt hem uit en die zegt, ik wil een gevecht met je. Geef mij mijn kans om die kampioen te worden. En dat triggert eigenlijk iets in Rocky. En hij zegt tegen zijn coach, hiervoor moeten we gaan. Dit wil ik ook. En zijn coach zegt, oh, maar wacht even. Deze kerel is jonger. Heeft iets van vuur in zich. Weet je, hij is rauw. Weet je, deze persoon, even plat gezegd, je overleeft het niet als je met hem de ring instapt. Je gaat het gewoon niet overleven. En dan zegt hij tegen Rocky, 3 jaar geleden was jij dit ook. Was je hongerig, weet je, was je meedogenloos, was je hard. Maar het ergste is gebeurd wat een vechter kan overkomen. Je bent namelijk burgerlijk geworden. En dat is de zin die mij altijd triggert. Dat ik denk van, waar staat het met mijn toewijding naar God? Ben ik als het ware burgerlijk geworden? Of heb ik nog die echte honger om dicht bij God te zijn? Neem ik niet genoegen met wat ik hier zie gebeuren? Ik ben er super dankbaar voor en blij mee. Maar er is veel meer. Als ik lees bijvoorbeeld, ik ben echt dol op de opwekkingsgeschiedenis en het zet altijd mijn hart ook in vuur en vlam. 100 jaar geleden was er een opwekking in Wales en dat sloeg over naar Amerika. En misschien kennen sommigen het wel, Azusa Street. Misschien gaat bij sommigen een lichtje branden. En er was een persoon en die communiceerde met een van de leiders van de Welsh Revival, de opwekking in Wales. En die had zoveel honger naar God. En die man heette Frank Bartleman. En deze persoon die was zo hongerig naar God dat hij soms letterlijk vergat om te eten en te slapen. Dat is een beetje zoals Daniel Nash die 3 weken lang in de kelder zit omdat daar Gods aanwezigheid is. Dat soort dingen triggeren mij enorm. De dingen die bij Azusa Street trouwens gebeuren, ik ga er niet te ver op in ook. Maar dat wij hier zitten is bijvoorbeeld een resultaat waarschijnlijk wat daar ooit gebeurde. Want de hele beweging ging over de wereld. En er zijn 600 miljoen ongeveer gelovigen die daaruit voort zijn gekomen. 600 miljoen. En daar was zoveel van Gods aanwezigheid. Zoveel dat soms het huis letterlijk in brand stond. Dat de politie moest komen, of de brandweer moest komen om het te blussen. Dat zou trouwens vandaag, nou nu doet de kachel het, maar dat we denken van zo, dat zou wat zijn. Een geestelijk vuur dat niet te blussen is en wat ook nog verwarmt. Maar dat zijn de dingen die gebeurden. Gewoon er was zoveel van Gods aanwezigheid. Dat ik denk van, er is zoveel meer. Ergens, misschien wel, leven we soms, terwijl we spreekwoordelijk een miljoen op onze bankrekening hebben en we leven van 10 euro. Er is altijd meer bij God. Er is zoveel meer bij God. En wat is onze visie? Dit is een persoonlijke vraag. Nogmaals, het gaat niet over verwijten. Ik ben de eerste die vraag aan mezelf stelt. Dat ik denk van, ben ik die bokser die burgerlijk is geworden? Mis ik ergens dat vuur? Maar wat is onze visie wat God kan doen in onze levens door ons heen? Wat zou er gebeuren van als ik opwekkingen lees over in Wales? Waar op een gegeven moment het hele land, 100% van het land was bekeerd. Alle kroegen waren op een gegeven moment leeg. Zaten geen mensen meer in de gevangenis. Dit is trouwens 100 jaar geleden, mensen. 100 jaar geleden. De voetbalcompetitie, ergens las ik, stopte zelfs. Gewoon, want iedereen wilde gewoon zijn op plekken waar gewoon Gods geest was. En het mooie van die opwekking is, dat gebeurde. Op een gegeven moment kwam de kerk van Engeland. Die dacht van, wat gebeurt daar in Wales? Die kwamen kijken. En die zeiden van, maar wat daar gebeurt, dat is echt van God. En toch deden ze een stapje terug. Want ze wisten eigenlijk van, wat wij denken te weten van God houdt ons eigenlijk tegen met om mee te gaan met wat daar gebeurt. Ze waren eigenlijk ergens hun kinderlijkheid kwijtgeraakt om in te stappen wat God voor die hele regio had. Ook in Wales was op een gegeven moment een bekend auteur van een grote krant. De man heette W.T. Stead. Dat zal waarschijnlijk niemand kennen, ik ken hem ook niet. Is later trouwens overleden op de Titanic toen hij de Nobelprijs ging ophalen in Amerika. En deze man die ging onderzoeken voor de krant wat er gebeurde. En hij kwam op een treinstation aan in Wales en hij zei, waar is dan die opwekking? En iemand zei van, je moet daar naar links gaan en dan ga je het voelen. Je gaat het gewoon voelen. En die man zei van, het is niet wat ik van de opwekking vind, zei hij op een gegeven moment. Het is eigenlijk wat de opwekking van mij vindt. Het was zo echt, het was zo reëel. En waarom deze verhalen? Ik denk niet dat het is dat we God moeten zoeken alleen maar om een soort resultaat te zien. Maar waar bij al deze mannen en vrouwen, en ook in de Bijbel, ook bij Mozes, mee begon, was gewoon simpelweg het verlangen, ik wil dicht bij Jezus zijn. Wat Danny net deelde over van dat God gewoon mensen zoekt, dat is uiteraard niet iets wat we hebben afgesproken. Hij leest mijn preek niet. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Van, God is op zoek naar ons. En voor een volgend seizoen denk ik van dat God specifiek mensen zoekt. Van die zeggen van, ik wil dat honger hebben. En het ding met Rocky was van, op een gegeven moment ook zegt hij van, we have to go back to the old gym. We moeten terug naar de oude gymzaal. Naar de oude ruimte. Niet de plek waar ik een beetje in mijn comfort een beetje ga trainen. Nee, terug naar waar ik echt die strijder werd. En ik denk dat God ook voor een komend seizoen ons eigenlijk uitdaagt van wat ik jullie wil geven, wat ik jullie als gemeente wil geven, maar ook als individuele mensen, dat gaat zo ver. Maar soms om daar te komen, is er een tijd van toewijding nodig. Van wat niemand ziet. Plekken waar, gewoon in je binnenkamer, 's ochtends vroeg, waar zonder spotlights, waar je gewoon simpelweg met God bent. Misschien een seizoen waar je gewoon zegt van, ik ga gewoon vasten, want ik wil meer van God. En niet vasten van, ik moet iets van God hebben, maar gewoon van, ik wil dat er in mijn ziel bloot wordt gelegd van, waar heb ik echt verlangen naar? Dat is wat een seizoen van vasten ook doet. Het brengt naar boven van, maar wat speelt er zich af in mijn ziel? Waar heb ik verlangen naar? Misschien gewoon tijden van gebed. En niet als een soort lijstje naar God alleen maar van, dit wil ik, maar gewoon simpelweg in zijn aanwezigheid zijn, omdat je weet van, hij is een goede vader. Dat je gewoon bijbelteksten naar hem bidt. Dat je je beloftes herinnert van misschien dingen die je niet ziet voor je eigen kinderen, maar dat je weet van, God, ik herinner me gewoon, ik herinner u aan uw woord, want ik wil dit zien. Misschien wel een plek waar je gewoon weer met God gaat dromen. Ik geloof ook dat God dromen wil herstellen. En dan heb ik het niet over dromen van, ik wil een marathon in 3 uur lopen. Dat zou ik ook altijd willen. Maar dromen van, wat wil God? Wat wil God doen in mijn gezin? In de wijk waar ik woon, in de stad, in dit land. Ik zou willen dat Nederland, wat er gaat gebeuren, dat het net zo is als in Wales. Dat het hele land gewoon weet dat Jezus koning is. Dat het gewoon gewoon vaststaat. Gewoon ook door krachtige tekenen. Maar wat in Wales gebeurde was, er was zo'n ontzettende overtuiging van zonde. En het mooie van Wales is, van het gebeurde door een jong iemand heen. Er waren heel veel mensen bij betrokken, maar het was een persoon van in de 20 die zo'n honger had voor God. Die zat op een bijbelschool, een mooi verhaal, en die viel soms van zijn stoel gewoon omdat hij zo'n last voelde voor Wales. En op die bijbelschool wisten ze niet wat ze met hem aan moesten. Ze lieten hem onderzoeken door de dokter. En ze zeiden van, ja, hij is een religieuze freak, stuur hem maar naar huis. En hij begon thuis, begon hij met wat jeugd, begon hij wat dingen te doen. En het explodeerde uiteindelijk door het hele land. Maar God werkt door alle generaties heen. Want 40 jaar later, in de jaren 40, was er een opwekking in Noord-Schotland. Op een eilandengroep. En dat begon met twee blinde Schotse zussen van in de 80. Die zeiden van, ik verlang naar meer van God. Ik weet niet hoe het met u zit. Ik wil niet wachten tot mijn 80ste en dat ik hopelijk niet blind ben. Maar om veel meer van God te zien. Toch? Het is trouwens ook, dat soort verhalen laten ook zien van, we leven in een tijd van, waar we soms denken van, hey, als je oud bent, weet je, dan is een soort voltooid leven, dan doe je er niet meer toe. Dat is niet waar. God werkt op elk moment door elk persoon heen die hongerig naar hem is. Ik wil even hongerig zijn naar God, of liever hongeriger zijn als ik 85 ben dan dat ik nu ben. Een laatste opmerking. Over honger. Hij is misschien een beetje scherp, maar wel heel eerlijk. Een van de manieren als je kinderen ziek zijn, om te weten dat ze echt ziek zijn, is te kijken van, hebben ze honger, ja of nee? Ik was vroeger een kind wat heel veel schoolziek was. Maar mijn moeder wist dat ik echt ziek was als ik geen trek had, als ik helemaal niks wilde eten. Is het geestelijk niet ook zo met ons? Is ons gebrek aan honger? Honger is namelijk onze geestelijke thermometer. En nogmaals, ik heb het een paar keer gezegd, maar dit is een persoonlijke vraag. Dit kan ik voor niemand invullen. Dit is iets waar we Gods gewoon overtuiging nodig hebben. Waar staat het met mijn honger? Laten we een momentje bidden. Heer Jezus, Heer. Dank u wel ook voor uw aanwezigheid op deze plek, Heer. Heer, ik bid, Heer, dat u zo zichtbaar voor ons wordt. Heer, maar ik bid ook gewoon dat hier een groep mensen zit, Heer, of mensen die kijken, die ongeacht hun leeftijd alles op alles zetten om die honger naar u te bewaken. Om hun ziel te beschermen met alle onrust die er is. Met alle stemmen in onze samenleving. Dat we mogen weten van dat u zo diep van ons houdt, Heer. Ik bid, Heer, dat u op dit moment ook gewoon komt met uw liefde, Heer. En misschien wel de grootste uitdaging in ons leven is gewoon toelaten dat u ons lief heeft. Heer, ik wil me gewoon zelf openstellen, Heer, voor uw liefde. Heer, als ik al die verhalen lees van opwekkingen, of het nou Handelingen 19 is, of het volk van Israël, of gewoon verhalen van Charles Finney, of van Wales, wat dan ook. Heer, dan bid ik, Heer, van, doe dat opnieuw, Heer. We hebben gewoon uw aanwezigheid nodig, Heer. Heer, maar ik bid ook, Heer, dat voor ieder persoon die hier zit, Heer, dat er iets van verlangen mag ontstaan, Heer, en de bereidwilligheid om dicht bij u te leven. En ik zou eigenlijk de uitdaging willen neerleggen, of de uitnodiging op dit moment. En misschien bij deze uitnodiging is het misschien dapperder om te blijven te zitten dan te staan. Want als je gaat staan, dan is dat een teken ook voor God. Van hé, ik neem dit serieus. En ik zou eigenlijk willen gaan staan op het moment dat je zegt van ik wil mijn leven inrichten. Ik wil keuzes maken dat mijn ziel hongerig wordt naar God. Als dat een keuze is, dan zou ik je gewoon een moment gaan vragen om te gaan staan. En nogmaals, het is misschien meer lef voor nodig om te blijven zitten. Maar als je gaat staan, dan gaat God je eraan herinneren. Heer Jezus, ik bid hiervoor voor ieder die is gaan staan. Uiteraard ook voor ieder die nog zit, Heer. Maar ik bid hiervoor, die gaan staan, is gaan staan, Heer, dat ze mogen leren wat het, of mogen ervaren wat het betekent om in uw aanwezigheid te zijn. Om de vreugde te varen, om dicht bij uw hart te leven. Dat een hart in vuur en vlam gaat staan, gewoon simpelweg omdat u in de kamer bent, Heer. Heer, dat u dromen gaat ontwakenen. Heer, dat u verlangens die misschien zijn weggestopt naar boven komen, Heer. Dat u beloftes die ze misschien zijn vergeten, Heer, dat die naar boven komen, Heer. En waar ze op gaan staan. Heer, ik bid voor ieder persoon in dat we een seizoen gaan hebben in ieder leven waar u zo zichtbaar wordt. Gewoon eerst in het verborgene. Het gaat niet over spotlights. Het gaat gewoon simpelweg tussen ieder persoon en de Allerhoogste God. Heer, ik bid u dat u zo zichtbaar gaat worden, Heer. We verlangen naar meer van u. We verlangen naar u. In Jezus' naam. Amen.